erom dat je de jongens laat voelen, want die lopen hier alsof ze Jezus zijn.
The Netherlands are into the final.
Ik denk dat we dat als grote kans moeten pakken en daar lekker moeten gaan shinen met z'n allen.
Het gaat nergens om. Die meiden zijn op hol geslagen, die willen plots het grote geld verdienen.
Ja, ik vind dit wel een beetje aanstellen.
Weet je wat? Jij mag beginnen.
Welkom bij alweer de tweede aflevering van 1920 Clubhouse. De enige podcast in Nederland over vrouwenvoetbal, waarin we alles bespreken dat op en rondom de velden gebeurt. Hier in Nederland, maar ook bij onze Oranjeleeuwinnen in het buitenland. Vandaag spreken we onder andere met de manager vrouwenvoetbal van PSV, Sandra Doreleijers, over de invloed van de coronacrisis op de Eredivisie vrouwen. Lieve luisteraars, welkom bij alweer de tweede aflevering van 1920 Clubhouse. Mijn naam is Marjolein en vandaag zijn op hele grote afstand aangeschoven Hafna en Leonne. Hoe gaat het met jullie?
Ja, op zich goed. Ik vermaak me nog steeds wel een beetje binnenshuis.
Ja, ik ook wel.
Ja.
10 kilo aangekomen?
3 ongeveer. Nee, het is best wel lastig, want het is echt, als je niet oplet, dan zit je om 3 uur steeds een wijntje te drinken. Gezellig. Toen de zon scheen natuurlijk helemaal. Als dan, ik kan dan precies in mijn huis in het zonnetje gaan zitten. Dat is niet best. Daar word je niet beter van.
Nee, zeker niet. Want wat mij een beetje opviel deze dagen, ik heb natuurlijk, je doet minder, dus je zit heel veel op social media. Tenminste, dat is wat ik doe. En dan zie ik veel internationals, allemaal leuke trucjes doen en challenges en fit blijven. En dan lig ik daar een beetje op de bank door mijn feet te scrollen en ik shit. Wat doe ik eigenlijk om fit te blijven? En ik doe wel mijn best. Ik ga naar buiten, ik loop hard af en toe. Ik wandel. Misschien een beetje bejaardensport. Maar wat doen jullie allemaal?
Ik vind alles wat geen voetbal is eigenlijk heel saai. Nou oké, tennis vind ik ook leuk. Padel, tennis, maar
alles wat ze nu niet kan doen.
Precies, eigenlijk alles, snap je? Alles wat niet mag, dat vind ik eigenlijk heel leuk.
Dus als de politie de persoon zoekt diep in de nacht die aan het tennissen is.
That's me. Nee, ja, dus ja, ik vind echt binnensporten in huis heel moeilijk. En er is ook niet echt competitiviteit of zo. Ik doe wel wielrennen met Max met z'n tweetjes. Dat is ook wel leuk. Maar ja, ik mis gewoon eigenlijk wel het voetbal heel erg. Jij ook?
Hoe is dat voor jou?
Nou ja, ik heb tegenwoordig thuis gewoon een soort van een home gym inmiddels.
Wauw.
Ja, dat zag een beetje uit de hand gelopen. Het ging van 2 bandjes bestellen omdat mijn schouder uit de kom vloog naar van alles en nog wat erbij kwam kijken. En nu heb ik gewoon mijn home trainingen die ik kan doen. En een vrouw die hit training geeft op tv die voornamelijk naar me schreeuwt om die te stoppen. Dus good times.
Ja, je hebt nieuwe vrienden gemaakt, hoor ik wel.
Ja, virtual friends.
Hey, terug naar de orde van de dag. We hebben vorige aflevering met Tess vanmiddag gesproken. En van haar een beetje gehoord hoe het is om als prof te leven in deze tijd, te trainen in deze tijd. En ze deed het eerlijk gezegd een stuk beter dan wat wij dat doen. maar wat mij heel erg opviel, is dat we, wat zij ook wel een beetje zei, is dat we heel erg weinig horen van de vrouwenteams in deze tijd. Hoe zien jullie dat?
Ja, is ook zo. We merken niet alleen wat je zegt. Hè. We gaan allemaal naar social media af. Je ziet wel dingen voorbij komen. Maar dat zijn voornamelijk gezellige items. Iedereen die aan het challenge, van alles en nog wat mee aan het doen is in challenges en home trainingen. Maar we horen niet echt nieuws van we gaan nu doorpakken. Dit gaat er gebeuren. Dit is het effect wat corona überhaupt heeft gehad. Op de voetbalindustrie. Of zeg maar de vrouwelijke tak van de voetbalindustrie. Wat we wel hebben voorbij zien komen zijn toch wel wat. Nou ja, zelf, zeg maar wat Tessa ook naar voren bracht, wat FIFPro ook heeft gezegd. Maar er gaat een change komen in het vrouwenvoetbal, maar we hopen niet dat het een negatief effect heeft. Maar er is ook geen tegengas of geen nieuws wat onze zorgen een beetje dempt.
Nee, het is best wel stil wat betreft de clubs. Er komen veel statements over de Eredivisie en over de competities in andere landen om ons heen. Een EK dat is verschoven, maar eigenlijk altijd een beetje daarachteraan komt dan het vrouwenvoetbal. Nou ja, als we het over het EK dan hebben, dan kwam het EK vrouwen statement daar een beetje achteraan gevlogen.
Maar best wel wat langer achteraan.
Die data, dat duurde nog best wel lang. Maar ja, over de Eredivisie vrouwen horen we verder niet zoveel. En ik heb het, ja, het idee dat de speelsters daar ook lang op hebben gewacht van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren en waar blijf ik nu fit voor? Is dat voor volgende week of is dat voor over 3 maanden? Dat is best wel weinig over gezegd.
Ja, maar gelukkig hebben jullie daar een beetje meer duidelijkheid over gekregen. Want jullie hebben gesproken met de manager vrouwenvoetbal van PSV, Sandra Doornrijers.
Ja, we dachten laten we voordat we lekker onze mening gaan geven hierover.
Dat doen we wel graag. Ja. Dus dat,
laten we dat eerst even gaan checken hoe dat nou eigenlijk echt zit bij de clubs. En ja, we hebben Sandra Doornrijers inderdaad gesproken. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Sandra Doornrijers aan de andere kant. Hoe gaat het nu met jou? Wat doe je zoal nu met deze coronacrisis?
Ja, bijzondere tijd is het wel. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik werk vanuit huis. Ik ben al die tijd 1 keer naar het stadion geweest en de rest heb ik alles gelukkig uit huis kunnen doen. En er is veel te werken. We zijn natuurlijk bezig met ervoor zorgen dat de spelers programma's krijgen, dat ze de fysieke programma's krijgen, dat ze mentale begeleiding krijgen. Veel staf overleggen, ook voor vrouwen 1, maar ook voor het belofteteam. Allemaal dingetjes die beslist moeten worden van welke beslissingen er genomen worden vanuit de regering, vanuit RIVM. Wat dat betekent voor het vrouwenvoetbal binnen PSV. Dus daar gaat veel tijd aan. Maar ook volgend seizoen al heel druk bezig met de staf en met selectie van zowel vrouwen 1 als van de belofte om die te formeren.
Ja, want voor we daar wat dieper op ingaan, zou je voor de mensen die dit nog niet helemaal weten kunnen uitleggen welke positie eigenlijk de PSV-vrouwen binnen de club inneemt?
Ja, eigenlijk zijn we een volwaardig onderdeel binnen PSV. Je hebt de mannentak en voorheen was het eigenlijk zo dat daar een vrouwentak een beetje los van stond sinds 2 jaar is er eigenlijk binnen PSV een professionaliseringsvlak gekomen. Ben ik aangesteld als manager vrouwenvoetbal. En een van mijn opdrachten was zorgen dat PSV mee zou gaan draaien om de kampioenschappen. Maar ook verder zou integreren binnen de organisatie. Integreren binnen alles wat rondom het stadion gebeurt. Dan heb je het over marketing, sponsoring, commercie, media, dat soort zaken. Maar binnen het voetbalgebeuren op de hergang zorgen dat we ook onderdeel zouden worden van de academy. En dat is een grote opdracht geweest. Maar dat gaat eigenlijk best wel goed. We hebben sinds dit seizoen de nieuwe hergang is helemaal verbouwd. En we hebben daar een mooie prominente plek gekregen met de andere afdelingen naast onder 19 en jong PSV van de mannen. Dus ik ben ook onderdeel van het managementteam, zowel binnen het stadion als binnen de academy. Dus eigenlijk hebben we best wel ons plekje weten te veroveren binnen PSV. En dat is wel iets wat de speelsters en de staf van de afdeling vrouwen heel goed hebben gedaan. Er is nog veel te doen, maar wat we tot nu toe hebben gedaan, dat ben ik eigenlijk heel trots op wat we met elkaar hebben gepresteerd.
Ja, mooi. Voorzie je dat de crisis of COVID-crisis waar we nu allemaal in zitten, hier ook wel effect zal hebben op de vrouwenafdeling van PSV?
Ja, het heeft effect op elke tak binnen PSV, alle afdelingen, dus ook op de vrouwen. Zo simpel is het. Het is niet zo dat er gevolgen zijn dat het bezuinigd moet worden en dat er wordt gezegd, nou, het geldt niet voor de vrouwen, dat geldt voor ons ook. Dat betekent dat wij creatief met dingen om moeten gaan en dat we beslissingen moeten nemen die soms wat minder positief zullen uitpakken. En aan de andere kant is dit ook gewoon een situatie zoals die is met elkaar. En een van de belangrijkste dingen waar we niet aan wilden tornen is het op orde krijgen van de selectie en een volwaardige staf ook behouden. Nou, dat is niet wel gelukt, dus het kapitaal waar het eigenlijk dus moet gebeuren, hè, de staf en de spelers op het veld, daar gaan we niet aan tornen. Maar ja, we zullen wel andere dingetjes moeten doen. Waarbij we aan de vorig jaar het idee hadden dat we juist verder zouden gaan groeien, zullen we nu iets meer stagneren. En Maar goed, dat is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En ook dat geeft weer een moment van reflectie en nadenken van oké, weet je, we staan nu hier. En misschien moeten we bepaalde dingen even anders gaan doen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds wel heel vertrouwen heb dat we dit nog wel steeds verder kunnen ontwikkelen.
Ja, mooi. Goed om te horen. Ja, en dan een beetje, lijkt wel een voor de hand liggende vraag. We hebben het gisteren gehoord ook, er zal geen betaald voetbal zijn tot minimaal 1 september. Wat zal dit doen met het vrouwenvoetbal? Dit telt denk ik ook voor het vrouwenvoetbal. Misschien dat je daar ook even wat over kunt uitleggen, voor de mensen die dat niet helemaal weten.
Nee, dat krijgen we nog te horen van de KNVB wat dit precies gaat betekenen. Nou ja, volgens mij was de minister-president gisteren vrij duidelijk. En de kans is dus groot dat wij niet meer gaan voetballen tot 1 september. Ja, dat is heel, heel jammer. Maar ja, weet je, het gaat gewoon om de gezondheid van de mensen. En ja, ook dan is voetbal daaraan ondergeschikt. Dus daar... daar moeten wij ons aan conformeren. Dat doen we ook. En dan gaan we gewoon ons richten op volgend seizoen.
Ja, want het vrouwenvoetbal valt natuurlijk niet onder het betaald voetbal. En eigenlijk ook niet echt onder het amateurvoetbal. Maar ja, hoe werkt dat nu in deze situatie? Is er dan onderling veel contact met de clubs? Of ja, wie neemt dan zeg maar het voortouw in dit soort beslissingen?
Ja, goede vraag. Klopt, dat we eigenlijk nog steeds een beetje tussen wal en schip vallen voor sommige dingen, wat wel steeds meer ook de koers is van de KNVB en de clubs gezamenlijk, dat we steeds meer onder de BBO-tak gaan vallen. Voor sommige regelingen is dat dan weer lastiger dan voor andere regelingen. Het is wel zo dat de meeste van de beslissingen die tot nu toe zijn genomen in die hele coronacrisis, daarvan is eigenlijk al steeds gezegd dat wij vielen onder de betaald voetbaltak. Dus we worden zoveel mogelijk in die lijn ook meegenomen van betaald voetbal. We hebben daarbij samen met de bestuurders van de andere clubs en de KNVB, hebben we eigenlijk al nauw overleg. We worden elke keer goed op de hoogte gehouden door de KNVB van de beslissingen die genomen worden, de gesprekken die zij onder andere voeren met de UEFA. En die communicatie onderling die gaat eigenlijk best goed.
Ja, dat klinkt zeker goed. En ook dat het nu wat meer onder het betaald voetbal valt wat betreft die beslissing eigenlijk. Dat maakt mij wel heel blij.
Ja, nee, zeker ook.
Nou ja, dat is echt wel ook, vind ik, iets wat binnen de KNVB wel... kijk, en het gaat natuurlijk ook wel met vallen en opstaan. Maar ik vind wel dat zij veel meer oog hebben voor... de positie van het vrouwenvoetbal, de beslissingen die genomen worden, zitten veel meer ook in de lijn van betaald voetbal. De plek die het vrouwenvoetbal ook binnen de KNVB krijgt, is echt wel progressief en is echt wel veel meer gericht op onderdeel zijn van het betaald voetbalgedeelte. Dus dat is wel echt wel een positieve ontwikkeling.
Ja, ja, zeker. Ik ben blij om wat ook positiviteit te horen. Want we lazen ook een FIFPro paper, dat eigenlijk, ja, FIFPro maakt zich eigenlijk zorgen vanwege de crisis. En die zag echt al gebeuren dat er misschien wel vrouwen teams zouden kunnen gaan omvallen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is natuurlijk nu nog moeilijk te voorspellen, omdat we nog niet goed weten hoe het eruit gaat zien. Kunnen wij gebruik maken, kunnen sommige clubs gebruik maken van bepaalde noodfondsen die opgericht gaan worden. Dus dat is eigenlijk nog een beetje... onduidelijk voor hoe dat eruit gaat zien. De berichten zoals ik ze nu hoor, lijkt dat mee te vallen. Maar ja, weet je, we weten ook niet als dit nog langer gaat duren en misschien ook wel tot na 1 september nog onduidelijk blijft. Ja, op een gegeven moment gaan bepaalde clubs ook wel een heel zwaar weer komen. Ja. Maar vooralsnog hoor ik die berichten niet. Maar ja, we zitten ook, dat weten we ook, ergens ook nog wel aan het begin van deze crisis. Dus ja, dat is wel spannend, zeker. Maar ik vind ook dat we daarin als clubs met elkaar en de KNVB een verantwoordelijkheid hebben om ook de clubs die het wat minder hebben, dat we die daarin moeten ondersteunen waar kan. Omdat we het uiteindelijk ook gewoon met elkaar moeten doen als Eredivisie zijnde. En we zijn een traject ingegaan waarvan ik vind dat we echt wel stap aan het zetten zijn voor de Eredivisie. We zijn er nog lang niet. We moeten echt nog heel veel doen. Maar je merkt wel dat het niveau gewoon steeds beter wordt. Niet alleen op het veld, maar ook de randvoorwaarden met de kwaliteitseisen die we met elkaar hebben afgesproken. Waarin eigenlijk ook echt wordt gezegd van nou, dit zijn de eisen die, waar een club minimaal aan moet voldoen. En dan mogen ook op getest worden door de KNVB, door een onafhankelijke commissie. Dus we zijn echt wel stappen aan het zetten met elkaar om dat niveau omhoog te tillen. Dus op het moment dat clubs nu daardoor ook in zwaarder weer komen, vind ik dat we ook met elkaar moeten kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Ja, helemaal mee eens. En dit zal ook iets zijn wat we wereldwijd wel zullen zien in het vrouwenvoetbal. En gesproken over het niveau van de Eredivisie, wat ook steeds beter wordt. Wat voor het eerst ook plaats zou vinden aankomend seizoen, is toch wel iets historisch. Dat er voor het eerst twee teams in het vrouwenvoetbal vanuit de Eredivisie vrouwen zich kwalificeren voor de voorrondes van de Champions League. Dit zal ook wel gevolgen hebben nu dat de competitie niet uitgespeeld kan worden.
Ja, dat is uiteindelijk aan de KNVB te beslissen wat er gaat gebeuren. In eerste instantie gaan ze een kampioen benoemen of niet. In tweede instantie, hoe zit het met de verdeling van de Champions League tickets? Eén ploeg kwalificeert zich rechtstreeks voor de Champions League. En een andere ploeg kan zich via play-offs kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Ja, dat is gewoon heel jammer dat we de competitie niet uit konden spelen. Want dan is het gewoon duidelijk wie die tickets moet krijgen. Ja. En nu is dat aan de KNVB.
Ja, behalve dat jullie natuurlijk wel gewoon 7 punten voorsprong hadden. Maar toch natuurlijk, ja, wat je al zei, gekke periode. En misschien een aantal dingen die jullie door wilden laten groeien, die toch even in de wachtkamer moeten staan. Maar zou je toch iets kunnen zeggen over hoe in jouw beleving PSV vrouwen er over 10 jaar uit zou moeten zien?
10 jaar vind ik wel heel lang om vooruit te kijken. Maar ik hou wel erg van vooruitkijken. We hebben, onlangs heb ik een presentatie gegeven voordat de crisis uitbrak, waarin ik heb gezegd van ja, de ambitie van PSV is dat we elk jaar meedoen om de prijzen. Dus om het kampioenschap en de beker en wellicht de Eredivisie Cup als die blijft bestaan. En dat we daarnaast ons ook elk jaar willen kwalificeren voor de Champions League. En niet alleen meedoen en daar al tevreden mee zijn, maar dat we eigenlijk ook wel vast onderdeel willen zijn van de Champions League en bij de laatste 16 structureel willen komen. Dus dat is de ambitie die we binnen nu en een paar jaar hebben.
Ja, mooi. Goed om te horen. Ja, zeker. Volgens mij zijn we wel een beetje aan het einde gekomen. Zijn er nog dingen die jij zou willen zeggen tegen de mensen die luisteren naar deze vrouwenvoetbalpodcast?
Nou ja, wat ik merk is dat er wordt door sommige mensen eigenlijk nog niet heel positief gedacht over de Eredivisie. En ik zou eigenlijk iedereen op het moment dat het weer mag, of als we dadelijk gaan werken met livestreams en er kan er geen publiek komen, dat mensen zelf ook eens gaan kijken. Want het niveau is echt heel interessant. We merken ook dat steeds meer spelers die nu in het buitenland voetballen interesse hebben om weer terug te keren naar de Eredivisie. En zij zien ook dat de Eredivisie stap aan het zetten is en dat het niveau steeds hoger wordt. Dus ik zou ook echt zeggen tegen die mensen van kom kijken. Ook al is het online als het nog niet op de velden mag. Maar we zijn echt wel een goede stap aan het zetten met elkaar, met de Eredivisie.
Ja, dat kan ik helemaal beamen. Hartstikke bedankt Sandra. En,
ja, dankjewel.
Ja, heel veel succes de komende tijd.
Ja.
Tot snel.
Dankjewel. Heel succes. Graag gedaan.
Super, dank je.
Ja, dan sta je nummer 1, 7 punten los. En dan komt het nieuws dat er tot 1 september geen voetbal is. Dat de huidige stand wordt aangehouden. Dat de nummer 1 direct naar de Champions League gaat. En de nummer 2 een ticket voor de voorronde krijgt. Dat is weer even heel ander nieuws, Leone.
Ja, wel. Ja, goed dat er een beslissing is genomen, volgens mij. Maar inderdaad, hier zat iedereen eigenlijk op te wachten van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren. Mm-hmm. Enerzijds natuurlijk fijn voor PSV dat ze nu hun ambitie al hebben behaald. Hoe zeg je dat? Hun doel hebben bereikt. Ja. Ze hebben Champions League ticket. Dus dat is heel tof. Dit was wel het seizoen dat ze kampioen hadden kunnen worden. Dus dat gaat eventjes niet door.
Dat is zo. En misschien ook wel met het beste team wat PSV tot nu toe heeft gehad. Een fantastische voorhoeder.
Ja, dat ja. durf ik wel te stellen, ja. Zeker, ja.
Maar om het ook wel weer te relativeren, is het ook wel zo dat bij de play-offs in het vrouwenvoetbal de punten worden gehalveerd. Dus ja, op het dat moment dat je dan de play-offs ingaat, ja, dan weet je ook dat niet wat er gaat gebeuren.
Ja, ik zei inderdaad tegen Sandra van jullie staan 7 punten voor, maar eigenlijk zouden dat na die halvering dus 4 punten zijn. Mm-hmm. En dan had het maar 1 verliespartij en een gelijkspel geweest totdat een Ajax of een Twente.
Ja, misschien wel, ja, we weten het niet, hè?
Twente had ook nog behoorlijk kans gemaakt. En die hebben het al eerder gedaan. Door in de play-offs inderdaad.
Nog even langs zij te komen.
Vorig seizoen.
Ja.
Zeker, ja. En van Ajax zou ik het dit seizoen niet echt verwachten. Die hebben nou niet echt hun beste seizoen. Heel wisselvallig.
Ja, ik denk dat ze ook wel blij moeten zijn met überhaupt dat ze de voorronde Champions League gaan
Absoluut.
Spelen.
Absoluut. Dat is echt wel een beetje een gelukje voor Ajax. Ben ik het met je eens.
Ja, en wat ook wel mooi is, is dat PSV nu, nou ja, ook mede dankzij het succes van Twente een paar jaar geleden, direct kwalificeert voor de Champions League. Ja, dus dat wordt ook wel mooi. En ook wel mooi om te horen van Sandra dat ze ook zegt van ja, we willen niet alleen structureel deelnemen aan de Champions League. We willen ook gewoon structureel deel vormen van de laatste 16. Dus dat geeft ook alweer aan dat PSV best wel mooie plannen heeft voor de toekomst.
Denken jullie dat dat een realistisch doel is? Structureel bij de laatste 16?
Het is een heel goed doel om na te streven. Het is gewoon helemaal afhankelijk natuurlijk nu van wat er gaat gebeuren in deze crisis. Of een, gelukkig, Sandra zegt al wel dat PSV in principe gewoon door kan gaan met bouwen. Een aantal plannetjes die ze hadden, dat die even geparkeerd worden. Maar het doorbouwen aan het team en de staf en de echte topsport.
Het budget wat ze daarvoor hadden, dat is rond.
Ja, precies. Dus dat is goed nieuws. Dus in die zin zit er natuurlijk wel een stijgende lijn in. Want je ziet zeker de laatste jaren dat PSV echt enorm aan het verbeteren en professionaliseren is. Als die lijn kan worden doorgetrokken, dan geloof ik wel dat ze ver kunnen gaan komen. Maar je bent nog steeds afhankelijk van de clubs in de landen om ons heen, die ook niet een hele verkeerde groeicurve doormaken.
Wel even afwachten van hoe natuurlijk de corona-impact gaat zijn. Maar wat we wel hebben gezien is zowel Engeland, Frankrijk, Spanje, die flink zijn gaan investeren, waardoor de salarissen ook een stuk hoger liggen. Kan je je spelers op een gegeven moment behouden? Of kan je nieuwe spelers halen die ook op hetzelfde niveau zitten als inderdaad de top 16 van andere landen?
Ja.
Dus, maar PSV is in ieder geval hartstikke goed bezig. Dus het is wel, wel een mooie om te zien of ze deze ambitie kunnen naleven.
Ja, zeker. Ja,
ze komen op mij ook wel over als inderdaad een redelijk stabiele club. Ze hebben het allemaal goed voor elkaar. Maar wat mij opviel is dat ze op een gegeven moment heeft het over dat er wel contact is en loyaliteit naar de andere teams. En dat ze ook niet verwachten dat er heel snel teams misschien zullen omvallen. Maar ik heb daar toch een beetje qua gevoel met twijfels bij. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja, het is wel moeilijk. Want ik geloof ook echt wel dat er contact is met de clubs onderling en dat er goed met de KNVB wordt afgestemd. Maar ja, uiteindelijk de clubs die echt onder de, je hebt clubs die zijn een stichting, je hebt clubs die vallen onder de gehele club, de gehele BVO. Ja, dat is ook een van de licentie-eisen van de KNVB om in de Eredivisie Vrouwen te mogen spelen. Clubs die echt onder de BVO vallen, die vallen dus ook echt onder dat beleid. En op het moment dat een dergelijke club in een financiële crisis terechtkomt, ja, ik durf mijn handen er niet voor in het vuur te stoppen.
Steken.
Oh ja. Steken. Dat was het. Dat zijn niet op het moment dat er geld nodig is. Ze gaan niet het eerste elftal opdoeken. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik maak me dan nog steeds wel heel veel zorgen over het vrouwenteam. En in hoeverre kun je dan als andere teams loyaal naar elkaar zijn. Ja, wat kun je dan nog betekenen voor elkaar? Dat bedoel ik meer.
Ja, die budgetten zijn ook wel wat kleiner in het vrouwenvoetbal nu vergeleken natuurlijk bij de mannen. Dat weten we allemaal. Equal pay for equal play discussie zal nog een tijdje doorgaan. Maar ook voor de clubs die nu in stichtingen zitten. Ik vraag me vooral af met de kwaliteitseisen die de KNVB wilde invoeren, of ze dat daadwerkelijk nu gaan doen. Of dat ze daar ook even een pauze mee moeten nemen. Want kunnen ze nu verwachten of eisen van andere clubs als een vrouwentak gaan oprichten als ze zelf in een financiële crisis zitten? Ja. Of is nu juist het goede moment om dat wel te doen?
Dat is natuurlijk ook wel een moment, ja. Misschien is dit wel het juiste moment om in vrouwen te gaan investeren.
I mean, ik zeg ja, maar...
Maar is het ook niet, nu eigenlijk gunstiger, even hardop denkende, dat je juist een stichting wordt in plaats van dat je onder de BVO valt?
Nou ja, ik zou zeggen liever niet. Liever niet? Want voornamelijk ook, kijk, wat zeg maar de struggles die we hebben gezien van de stichtingen, is dat je dan ook echt op zoek moet naar een plek om te trainen, een kledingsponsor. Je speelt dan wel onder dezelfde noemer, maar met een ander tenue, je eigen sponsors. Dus het maakt het toch wel een stuk moeilijker. Terwijl voor vanuit een commerciële hoek het voor sponsors ook wel interessanter is om dan, ik zeg maar, wat Ajax vrouwen, wat onder de BVO Ajax valt, te sponsoren.
Ja. Zo aantrekkelijker, ja. Ja.
Even voor mijn beeld, welke clubs in de Eredivisie vrouwen zijn nu in stichting?
Nou, Twente gaat nu terug over naar de mannen. Dus Twente gaat terug, ja.
Ja, VV
ook, een stukje welcome back Twente.
Ja, VV ook, maar is een club op zich. Die hebben helemaal geen mannentak.
Nee, Heerenveen. Sowieso nog een stichting. ADO, ook nog een stichting.
PEC valt onder de maatschappelijke afdeling van de club.
Ja, maar ook inderdaad, maar dat is ook een stichting op zich.
Ja.
Dus het valt wel onder, nou ja, grote broer PEC, maar dan inderdaad de maatschappelijke stichting.
Ja, ja. Dat was het volgens mij. De rest valt wel onder de BVO.
Ja. Excelsior Barendrecht.
Ja, ook maatschappelijke afdeling volgens mij. Om het even heel plat te zeggen. Ja. Maar dat valt, ja, het valt wel onder de club. Het is geen aparte stichting volgens mij. Maar het is wel interessant om nu zeker in die crisis te kijken wat nou eigenlijk het gunstigst is om te blijven...
Om te gaan doen.
Ja, leven.
Ja, en hoe je het gaat... Hoe je überhaupt die Eredivisie vrouwen dan gaat indelen. Een discussie die we ook vaker horen. En liever 6 sterke teams met een volledige staf.
Ja,
dan
meer teams met minder kwaliteit bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is we moeten het nu gaan afwachten hoe dit verder gaat. Want niemand weet hoe lang deze crisis nog door blijft gaan. We hebben het nu over 1 september. Maar wie zegt dat er dan echt alweer gevoetbald kan worden? En hoe lang mag er geen publiek komen?
Wat wordt er nu wel 1,5 meter samenleving? We have no idea.
Precies. Het voordeel is wel, kijk, in mannenvoetbal zal er heel veel geld worden misgelopen. Vrouwenvoetbal is natuurlijk wel iets kleiner, waardoor ook de pijn wat minder, zeg maar relatief minder is. Ik zie weinig.
Ja.
Nee, maar
ik ben er niet helemaal mee eens.
Ik
denk dat het ook heel erg afhangt inderdaad van de BVO's. Ik bedoel, op het moment, dat is wel heel fijn om te horen wat Sandra zegt. Zij weet dat ze gewoon haar budget rond heeft om in ieder geval haar staf en de spelers rond te kunnen krijgen om de ambitie na te kunnen leven of om de ambitie van PSV na te kunnen leven. We weten niet wat voor effect het gaat hebben. Stel dat we nog, ik zeg maar wel, 6 tot 9 maanden niet geen voetbalwedstrijden kunnen zien. Hoe gaat het dan zijn?
Ja.
Stel dat er echt harder gesneden gaat worden in die budgetten. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Dus we weten het eigenlijk niet. Maar stel dat we inderdaad 1 september weer van start kunnen gaan. Nou ja, er kunnen ook zomaar sponsors zijn die zeggen van... Hey, wacht even, voor veel minder geld kan ik ook wel weer wat visibility creëren als ik het vrouwenteam ga sponsoren.
Ja, ja, dat is waar.
Want Sandra had het op een gegeven moment over inderdaad van... het kan zomaar zijn dat er geen publiek bij de wedstrijden meer aanwezig mag zijn. En die kans is best reëel. Dat er dan livestreams zullen zijn. Dus ik vroeg me een beetje af, gaat dat meer mensen trekken? Dat meer mensen denken, oké, er is toch verder niets. Ik ga een livestreamje vrouwenvoetbal meepakken. Of denk je dat er juist minder mensen gaan kijken en actief betrokken zullen zijn?
Ik denk dat het sowieso wel de drempel verlaagt als er een livestream is. Ik bedoel, ik ben daar sowieso wel een voorstander van. Om überhaupt een competitie te kunnen volgen zonder op vrijdagmiddag of vrijdagavond ergens heen te moeten rijden, wat vaak niet echt in de buurt is als ik een wedstrijd wil zien. En überhaupt dat je dan, je geeft ook meer mensen, we hebben het constant over Nederland, maar ook in het buitenland, die het voetbal in Nederland willen volgen, ook gewoon de mogelijkheid om dat te doen. Nu weten we niet zo goed nog wat hun geographic borders willen zijn, et cetera. Maar we zien het ook wel bijvoorbeeld met de app die ze in Engeland hebben, wat het fantastisch goed doet. Het Spaanse voetbal, wat op een gegeven moment het vrouwenvoetbal, wat door La Liga deels uitgezonden wordt via GoalTV. Het creëert in ieder geval een audience voor het vrouwenvoetbal waar je de optie hebt om er naar te kijken. En nu heb je die optie niet, tenzij je naar de wedstrijd gaat.
Ja.
Er liggen ook wel echt wel kansen nu inderdaad. Want je noemt misschien een zender die het op kan pakken. het is wel een beetje van de time is now of zo. Zo voelt het.
Ja, if you ask me, the time was last year, maar goed. The time is definitely now.
Fair enough.
Time is still now.
Yeah. We're still waiting for this time is now.
Ja, dat is waar, maar ik denk dat ja, of nou voor mannen of vrouwenvoetbal gaat, iedereen zal nu creatief moeten zijn in zichtbaar zijn, in verbinding blijven maken met je fanbase. En dat zal voor alle sporten wel gelden nu. Dus het is wel een soort, ja, misschien wel een soort kantelpunt.
Wat hebben jullie echt al voorbeelden gezien binnen of buitenland van clubs die dat wel doen, die heel erg engageren met hun supporters, vrouwenvoetbalclubs?
Ja, ik vind Arsenal daar best wel een goed voorbeeld
ja,
van.
Ja, Arsenal zeker, ja. Maar die doen dat altijd al wel heel goed, vind ik. Die zijn
wat doen zij nu dan extra bijvoorbeeld?
Nou ja, je ziet ook, kijk, ze hebben gewoon een fanbase opgebouwd online. En los van, ik bedoel, daar hebben we het al eerder over gehad. Je ziet constant die challenges om die speelsters en zeg maar überhaupt voetbalfans betrokken te houden. Je ziet constant de home workouts. Dus dat geeft je een beetje meer een kijkje van het leven van de speelsters nu in de coronatijden. Maar dan gestructureerd. Ja. Dus het komt vaak genoeg voorbij, waardoor je ook daadwerkelijk als fan nog kan meeleven en het op je radar blijft.
Ja.
En niet bijvoorbeeld verzuipt in het coronanieuws. Dus het is toch wel en een beetje flashbacks ook.
Ja.
We hebben met VV Kicks ook zelf even de aandacht van de clubs af te leiden. Ook wel wat mooie doelpunten.
Wat archiefbeelden.
Ja, precies.
Jullie zijn ook de archief ingedoken.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel grappig in het vrouwenvoetbal. Dat je, kijk, er wordt nu door heel veel partijen worden er oude wedstrijden weer opnieuw uitgezonden. Maar ik denk dat heel veel mensen eigenlijk echt die oude wedstrijden nog nooit gezien hebben. Want ik bedoel, in 2017 kwam het pas bij de meeste mensen op de radar. Dus ik zou hier, als ik centrechten of iets dergelijks had, zeker wel even nog echt wat oudere wedstrijden gewoon gaan laten zien. Om dat eens een keer te delen.
Welke wedstrijd zou jij echt nog wel een keertje nu op tv terug willen zien?
Zo.
Niet één waar je zelf in speelt.
Ik vond het WK in Duitsland heel tof om te zien. De wedstrijden heb ik echt op de voet gevolgd. Dus daar zou ik nog wel de finale van willen zien bijvoorbeeld.
Is de EK-finale eigenlijk al uitgezonden?
Nee, maar
ook nog niet.
Ik zag iets op Twitter voorbij komen dat de NOS daar wel wat mee gaat doen. Kon niet uitblijven toch?
Ja, misschien kunnen we ook wel met iemand bellen dan om te kijken hoe zij dat hebben beleefd.
Ja. Lijkt me leuk. Of die misschien iemand op de bank zit van links naar rechts, weet je wel.
Ja. Of een fan inderdaad. Laat vooral weten.
Goed idee. Iedereen die daar ideeën over heeft, we zijn te vinden op social media. 1920 Clubhouse, 1920 Clubhouse. Voor iedereen die moeite heeft met Engels. Maar stuur vooral een berichtje en laat ons weten wat we moeten doen, wat we kunnen doen, wat je wil horen. Ik wil zeggen zien, maar dat kan helemaal niet. Vooral wat je wil horen. Wat gebeurt er nog meer in het vrouwenvoetbal?
Nou ja, we hebben best wel wat interessante dingen gezien hoor. Ik bedoel, vandaag ook alweer een berichtje voorbij zien komen dat VV Alkmaar afscheid neemt van 10 speelsters. Dat is niet niks.
Ja. Dat is in ieder geval heel veel.
Mm-hmm.
Ja, wel interessant.
Met meer clubs die hoge aantallen laten gaan.
Pek Zwolle ook 7.
Ja. Ja, het is ook allemaal echt... Het lijkt wel... misschien heeft Sandra toch gelijk dat ze veel contact met elkaar hebben. Maar deze week is het week van de afscheid. maar het is wel opvallend dat het rondom Ajax heel stil is.
Ik ben benieuwd, wat dat betreft... en dat is in het vrouwenvoetbal best wel normaal om eenjarige contracten af te sluiten. Waarvan ik denk dat Ajax en PSV... Nou ja, Twente met een paar speelsters, maar ook niet zo heel veel... toch wel contracten voor 2 jaar nu afsluit.
Mm-hmm.
Dus het kan ook zijn dat het daar nu mee te maken heeft. Hè? Dus dat ze dan zeggen van, nou ja, weet je, of we verlengen een contract voor 1 jaar, of we houden nu gewoon de speelsters die we hebben, we gaan volgend jaar de markt op. Want het is ook wel best wel moeilijk in deze coronatijden om, om nieuwe speelsters aan te trekken. Ik bedoel, je kan niet heen en weer vliegen zoals je dat in het verleden deed.
Nee,
hoe werkt dat normaal gesproken? Want jij zit een beetje in die wereld naar jullie allebei eigenlijk. Is er een soort van transfer window? Of hoe werkt dat binnen het vrouwenvoetbal?
Nou ja, er is een transfer window. Het werkt in het vrouwenvoetbal ietsjes gekkig, om het even netjes te zeggen. Om mijn humble mening even humble te houden. Hoe het nu werkt in het vrouwenvoetbal is dat het, zeg maar, de Eredivisie vrouwen valt voor sommige dingen dus deels onder het betaald voetbal. maar weer andere regels onder het amateurvoetbal. Nou, de transfer window is daar dus gewoon heel interessant in hoe dat werkt. Want we hebben het wel steeds over, en dat zie je ook wel in de media. Speelster A maakt transfer van, ik zeg maar wat, Ajax naar Twente. Terwijl het eigenlijk feitelijk geen transfer is. Het is een overschrijving. Want dat valt dan weer, binnenlandse transfers, overschrijvingen dus, onder het amateurvoetbal. Dus dat betekent dat binnenlandse overschrijvingen moeten gebeuren voor 15 juni 23 uur 59 of iets dergelijks. Maar in ieder geval best wel vroege datum. Want speelsters die uit het buitenland aangetrokken worden, dat mag dan wel weer tot 31 augustus. En als je dan weer naar het buitenland vertrekt, mag dat dan ook weer tot 31 augustus. Afhankelijk van natuurlijk welk land je naartoe gaat, et cetera. Dus dat is ook wel weer een leuk feitje in het vrouwenvoetbal. Dus als je iets leest over binnenlandse transfers, hoe dat feitelijk eraan toe gaat. Ja, het is een transfer. Het gaat van punt A naar punt B. Maar het is eigenlijk een overschrijving. Omdat dat deel dus onder het amateurvoetbal valt.
Maar is daar dan ook geen geld mee gemoeid?
Nou, kijk, want dat is dus het interessante. Hè? Kijk, op het moment dat er geld komt kijken bij een transfer, is het op het moment dat je contract nog niet afgelopen is. Dus je hebt nog een contract bij team A. En team B koopt dan voor een bepaald bedrag dat jou uit je contract, om het even heel simpel uit te leggen. Dat is je transfer fee. Dus they allow you for a fee om van team A naar team B te gaan. Want eigenlijk feitelijk ben je nog wel gewoon een arbeider, om het maar even heel simpel uit te leggen, bij team A. Maar omdat in het vrouwenvoetbal die contracten zo kort zijn, en als je contract afloopt, dan ben je gewoon vrij om te gaan. Stel dat, dat je contract afloopt en de club wil verlengen, moeten ze dat dan ook wel weer laten weten voor eind april. Dus in principe weet je in april van, ik heb de optie om nog te blijven. Dan kan je opnieuw gaan onderhandelen met de club. Of je kan dan ergens anders heen en gaan onderhandelen met de andere club.
Ja, hoe gaat dat nu dan? Want het is een super bizarre periode.
Hele bizarre periode natuurlijk. Dat vraag ik me ook heel erg af.
Ja, en misschien dat we daar, ik kan er wel het een en ander over vertellen, maar dat het ook wel leuk is om gewoon een zaakwaarnemer in het vrouwenvoetbal te vragen hoe zij hier nu mee omgaan. Ja. Ik weet dat bij de mannen dat dit nu gewoon flink moeilijk is. En dan moet je je voorstellen, bij de mannen ook een grotere volume aan internationale transfers plaatsvinden elke zomer. Wordt of clubs toch wel even willen gaan kijken naar een speler. Nou, moeilijk. Het is allemaal gewoon een beetje een moeilijke situatie.
Ja.
Dus, en wat gaat er überhaupt gebeuren nog met, want het is ook wel interessant met contracten. Kijk, we hebben nu in Nederland in ieder geval duidelijkheid. Maar in andere landen weten we nog steeds niet of het seizoen afgelopen is of niet. Dus als die beslissen om op een later moment het seizoen uit te spelen, kom je ook alweer een beetje een vaarwater met wanneer gaat je contract met de andere club nou in als je een transfer hebt gemaakt. Dus dat zijn voor mij hele leuke tijden. Toch wel interessant. Om het allemaal te volgen.
Ja, en überhaupt, want wij horen natuurlijk gewoon in Nederland heel veel over bedrijven die salarissen niet meer kunnen betalen. Maar hoe zit dat met de voetbalsters in Nederland en de internationals die elders spelen? Ontvangt iedereen nog gewoon salaris / vergoeding? Weet jullie dat?
Ja, volgens mij. Kijk, in Nederland liggen de salarissen nog niet zo extreem hoog. Misschien een paar uitzonderingen. Maar wat we begrepen is dat in Spanje is gesproken over het inleveren van 70% van het salaris.
Ja, wat ook wel interessant is hoor. Dat ze dat überhaupt zouden kunnen flikken, om het maar even heel ordinair te zeggen. Want in Spanje zijn ze ook net bezig geweest met het invoeren van een CAO. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze in dat CAO hebben opgenomen, dat op het moment dat er een crisis is of iets niet hebben opgenomen. Nee. Een CAO is er juist om je speelsters te beschermen en niet om op het moment dat het puntje bij paaltje komt. We hebben het niet over miljoenen contracten, zodat als ze dat bij La Liga mannen hebben. Nee. Dus ik vind dat wel heel bizar als dat echt zo zou zijn. Maar dus ik hoop dat het echt wel geruchten zijn.
Nee, of het moet gewoon wel vanuit de speelsters ook geïnitieerd zijn. Ik denk
dan kan het wel. Het kan niet verplicht worden, in ieder geval.
Nee. Nee, en volgens mij wat Dominique Bladworth vertelde, was dat de speelsters bij Wolfsburg zelf mogen bepalen hoeveel ze afstaan. En dat zou dan naar de werknemers van Volkswagen, een van hun hoofdsponsors, gaan, die momenteel dus geen inkomsten hebben. Maar volgens mij is het dus nog heel erg wisselend wat er precies waar gebeurt. En ook natuurlijk, kijk, Duitsland is een land waar ze dan nu weer langzaamaan aan het trainen zijn in kleine groepjes en gaan proberen om de competitie uit te gaan spelen. Ja, we weten dan niet wat dat voor gevolgen heeft, ook op de financiële situatie. Maar ja, dat is in ieder geval.
Of de tv-rechten betaald worden.
Ja, want dat is natuurlijk landen waar vooral het mannenvoetbal, ze daar veel meer afhankelijk zijn van de televisierechten dan in Nederland. En in Nederland is dat ook al betaald. Maar in Nederland zijn alle clubs veel afhankelijker van sponsorinkomsten, seizoenskaartverkoop, de horeca-inkomsten. Dat zijn nou juist de dingen die de komende tijd niet gaan kunnen. Dus het is heel interessant wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Maar laten we allemaal vooropstellen dat het vooral over de gezondheid van iedereen gaat.
Ja, precies.
Oh, absoluut.
En ja, kijk, als jij 70% van je salaris afstaat om daarmee een ander uit de shit te helpen, ja, dan...
Ja, precies.
Zou ik dat als speelster wel doen, als je het kan leiden?
70 jaar, zeg, als je het kunt veroorloven om 70% van je salaris af te staan. Ja. Dat vind ik nog wel een flinke hap.
Ja, dat is het ook. Dus dat is wel interessant of dat allemaal in samenspraak is gegaan. Ja. Ik ga er eigenlijk wel vanuit.
Ik kan me niet voorstellen van niet, heel eerlijk gezegd. Maar anders is het tijd om er een heel mooi stuk over te schrijven in de toekomst.
Dat je salarisstrook krijgt en denk je gewoon... Oh. Oké. Maar goed.
Maar hoe zit het andere landen, Engeland? Hoorden we daar al iets over? Qua salarissen? Of?
We gaan binnenkort...
Volgende aflevering.
Ja, gaan Jacques Groene spreken, dus dan weten we meer.
Dan kunnen we dat mooi gaan vragen allemaal. Ik denk dat dit een mooi einde is van aflevering 2. En mocht je op basis van deze informatie die je allemaal van ons gehoord hebt, toch vragen hebben of misschien denk je van, wat de fuck hebben jullie nou weer gezegd? Het klopt helemaal niet. Zo zit het. Laat het ons weten, want we horen het heel graag van jullie. En dan tot de volgende aflevering.
Tot snel.
Tot de volgende.